U kent de naam van Corrie ten Boom. Als Corrie ten Boom sprak, dan, ik zal het nu niet doen om er niet te veel na te apen, maar dan bad ze vaak, Heer, wilt u mij helpen om u niet in de weg te staan. En dat is in stilte in elk geval ook mijn gebed. Wilt u mij helpen, Heer, om u niet in de weg te staan. Opwekking begint bij jezelf. En ik wil een beetje proberen om de gedachtegang van vanmorgen te volgen, maar nu vanuit de hoek van niet meer opwekking begint bij God, maar opwekking begint bij jezelf. En daarvoor wil ik beginnen met die middelste tekst van die drie die ik genoemd heb, en dat is Matteüs 22. Ik lees hem maar weer even. En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: het koninkrijk de hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte, en hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen. Opwekking begint bij jezelf. Doch ze wilden niet komen. Genodigd worden voor de bruiloft en niet willen komen. Niet geïnteresseerd. Laat ik maar even het volgende vers erbij lezen, want God geeft het niet op. Wederom zond hij dan andere slaven uit met de boodschap: zegt de genodigde, zie, ik heb mijn maaltijd bereid. Mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed. Kom tot de bruiloft. Maar ze sloegen er geen acht op gingen heen, de een naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. Ik heb een schoondochter die staat voor de klas. Groep 4, 8 jaar zijn die kinderen. Vorig jaar was een van de kinderen jarig, een meisje was jarig. Een moeder had geweldig haar best gedaan om daar hele leuke tractaties mee te geven. Dus dan wordt er gezongen in de klas. En dat meisje mocht de klas rond met dat wat moeder gemaakt had. En moeder had soort plastic glaasjes genomen en dat vol gedaan met fruit. En daar een parapluutje op gezet, u kent dat wel, en een roze lint eromheen en een fotootje erop geplakt van het jarige meisje. Het zag er buitengewoon leuk uit. En dus de kinderen in de klas zongen, er is er een jarig, en toen mocht zij de klas rond. En zij kwam met dat serveerblad bij de eerste en die zei: nee, dat lust ik niet. En toen kwam ze bij de tweede en die zei: dat moet ik niet. En dan is er natuurlijk in een klas een trend gezet. Dus dat ging door. De derde, nee, ik ook niet. En toen was ze de hele klas rondgegaan. En toen waren er 2 glazen afgenomen. Oh, zegt hij, zielig voor dat kind. Zielig voor de moeder. Wij kunnen van God niet zeggen dat het zielig is, want God is God. Maar anders zouden we dat woord gebruiken. Hij zond zijn genodigde uit, zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigde te roepen. Doch ze wilden niet komen. En ze gingen heen, de een naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. Zielig, hè? Opwekking begint bij jezelf. En God is in de loop van de eeuwen ongelooflijk teleurgesteld in mensen. De eerste bladzijde van de Bijbel ontvouwt hij iets van zijn plan, dat laat ik liggen. Maar daar zegt hij: laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Opdat ze heersen over de hele aarde. Naar ons beeld, dat had God in zijn gedachten. Dat was onderdeel van zijn voornemen. En op de tweede bladzij van de Bijbel, en God had gezegd: dat kan, dat komt goed. Het hele paradijs is van jullie, alle bomen zijn van jullie, je mag van alles eten. Eentje moet je van afblijven, want dat is een wereld die ik ken, dat is de wereld van het kwaad. En daar wil ik je niet mee in contact brengen. Blijf daar af. U weet wat ze deden. Hoe moet God teleurgesteld zijn? Die in het paradijs rondwandelde in de avondkoelte, toen verborgen Adam en Eva zich achter de struik. En God zei: Adam, waar ben je? Waar ben je? We hadden het zo goed.
Waar ben je?
En op de vijfde bladzijde van de Bijbel staat deze tekst. Het berouwde de Heere dat hij de mensen gemaakt had. Het smartte hem in zijn hart. Wij kunnen dat niet ten diepte doorgronden, maar het heeft iets van, dit had ik nooit moeten doen. Hoe is God door alle hemel heen? Want je kunt de hele Bijbel zo doorlopen en dit naar boven halen. Ook bij het volk Israël. Ook toen hij te lange leste, andere gelijkenis, zond hij zijn zoon. En hij dacht, mijn zoon zullen ze ons zien. Nee. Wat is God ongelooflijk teleurgesteld in mensen. Zoals dat meisje en die moeder teleurgesteld waren in het feit dat ze hadden zo'n leuk aanbod in hun gedachten. Nee, dat moet ik niet. Doch ze wilden niet komen. Wij leven natuurlijk in een wereld waarin de meeste mensen gewoon helemaal niet willen komen. Bij een heleboel is natuurlijk ook nooit doorgedrongen wat ze aangeboden wordt. Nou, doch ze wilden niet komen. En bij die anderen dan zendt God opnieuw, kom tot de bruiloft. Maar ze gingen heen, de een naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. En nou is het natuurlijk altijd makkelijk in het leven om over een ander te hebben. Maar nou u. U zegt, nou, we zijn allemaal hier, dus wij willen komen. Jawel, maar gaan bij u de uitnodiging boven uw akker en uw zaken? Waaraan geeft u de meeste aandacht? En ik ga wat harder worden dan vanmorgen, maar als bij u akker en zaken boven de uitnodiging gaan, doet u niet mee. Valt u buiten de bak. Dat bewijst u zelf. Dat is niet Gods oordeel, maar dat is uw eigen keus. U geeft in uw leven meer aandacht aan akker en zaken. U kunt het natuurlijk zelf invullen. Als u nou huisvrouw bent met alles wat erbij komt, of zakenman met alles wat erbij komt, u weet dat zelf wel. Wat heeft de eerste plek? Ik heb vaak op mannendagen een prioriteitenlijstje van 5. Dan zeg ik, jongens, het eerste is God. 2 is je gezin. 1, God, 2, je gezin. 3, je werk. 4, je kerk of je gemeente. 5, je ontspanning. Ook dat moet er zijn in het leven. Is dat de volgorde in uw leven? De Heer Jezus zegt tegen Martha, als ze zo druk bezig is om daar te bedienen, terwijl Jezus in huis is. Ja, ik zeg het wat grof vanmiddag, maar dan ben je toch gek? Jezus kwam in een dorp, staat er in de Bijbel, en Martha ontving hem in haar huis. De meest gastvrij. Kom binnen, Heer. Maar ze had geen idee wie ze in huis gehaald had. Tuurlijk kende ze Jezus, wist van alles van hem. Maar ze had geen idee wie ze in huis gehaald had. Anders was ze nooit met dat stomme werk begonnen. Die mensen kregen toch wel een stoel en vonden toch wel een glas water. En bovendien irriteert ze zich dan nog aan Maria die wel aan zijn voeten gaat zitten. En dan komt ze met de klachten bij de Heer en dan zegt de Heer, Martha, Martha. Jij maakt je druk en bezorgd over vele dingen. En weinige zijn nodig, of eigenlijk slechts 1. En Maria heeft het goede deel uitgekozen dat het niet van haar zou worden weggenomen. Weinige zijn nodig. Hoeveel dingen doet u in uw leven die niet nodig zijn? Ik ga het niet invullen met televisie en internet en met iPhone en al die andere beelden. Beeldschermen die in onze tijd het beeld van God afschermen. David zegt bij het ontwaken, verzadig ik mij met uw beeld. Psalm 16, 17. Wij verzadigen ons met het beeld wat de wereld ons geeft. En zeggen we dan nog dat God de eerste plaats in ons leven heeft. Ik oordeel u niet, maar u haalt het over uzelf. Ze wilde niet. Ze ging heen, ieder naar zijn akker, naar zijn zaken. Ach, Heer, u weet het. Druk, druk, druk. De mens is bezig om idioot te worden, vind ik, in deze wereld. Waarin de duivel kans ziet om ons vol te stoppen met informatie. Overdosis aan informatie. Waardoor dat wat God ons geven wil niet meer zakken kan. Sommige mensen zeggen, ja, wij vinden zo weinig diepgang in de prediking. Ja, maar dan zeg ik van mijn kant, er is helemaal geen ruimte meer voor diepgang. Wie kan nou nog diepgang hebben? Want als ik straks, als deze dag voorbij komt, dan komt u thuis. Dan gaat u waarschijnlijk weer stapelen vanavond allerlei andere dingen erbovenop. En dat wat hier geweest is, dat was een fijne dag. En dat is het dan. En dat is het leven van de doorsnee christen in onze tijd. Ik ben een paar maal wezen wandelen hier en ik zei tegen iemand die ik tegenkwam, ik zeg als een mens, kom ik misschien nog op, wil leren wat het is om net als Henoch te wandelen met God, dan moet je wel eerst leren om te wandelen. Sorry voor de mensen die dat niet meer kunnen. Maar wat weten we daar nou nog van in onze tijd? Wie weet nog wat het is om na een samenkomst een uur te gaan wandelen en te zeggen, Heer, ik dank u voor de samenkomst. Ik bid u dat u mij helpt, dat het eindelijk eens een keer wat dieper zakt in mijn hart dan dat bovenste laagje, wat ook zo weer door de vogels wordt weggepikt om een Bijbelsbeeld aan te houden. Of dat bovenste laagje, dat er hoeft maar wat te gebeuren en we hebben geen wortels om staande te blijven en we verdorren. Ze wilden niet komen. Ze gingen heen. De een naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. Weet u, dat is een groot probleem. Als we het hebben over opwekking. Opwekking begint bij jezelf. Dan hebben we dat zo enorm nodig onder christenen. Iemand heeft gezegd, als eerste christenen maar eens christen werden. Eerst de christenen maar eens christen werden. Iemand anders heeft gezegd, het is een christelijk werk om heidenen te bekeren. Maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. Ja, daar kunt u om lachen, maar het is ook in en in triest. In en in triest dat misschien een deel van u straks de zaal weer uitgaat met, nou, wat een fijne dag geweest. Ze gingen heen, de een naar zijn zaken, de ander naar de akker. God is daar toch niet mild over, hoor. U moet niet denken, God is een liefdevolle God. En dat vergeeft hij, jij weet waar we eenmaal moeten kijken. We gaan verder lezen. Maar ze sloegen er geen acht op en gingen heen. De een naar de akker, de ander naar zijn zaken. De overige grepen zijn slaven en ze mishandelden en doodden hem. Dat gebeurt veel in onze tijd. Weet u dat? Ik las in de visie, blad van de Evangelische Omroep, dat er iedere 5 minuten een christen wordt gedood in deze wereld. Om zijn geloof. Dat heb je ook. Tegenstand. En ik denk dat het er ook in België en in Nederland niet makkelijker op zal worden. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Het wordt hoog tijd dat we het wat moeilijker krijgen. Sorry voor deze cynische opmerking. Maar wij leven in een welvaartsland. En het wordt onze ondergang als we niet uitkijken. De overige grepen zijn slaven en ze mishandelden en doodden hen. En de koning werd toornig en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Gods oordeel zal over ons heen gaan, mensen. Peter zegt, het oordeel begint bij het huis Gods. U bent het eerst aan de beurt om geoordeeld te worden. En komt u nou niet met teksten, ja, maar als we Jezus kennen worden we niet geoordeeld. Ja, word je juist geoordeeld. Geweldige verantwoording om een christen te zijn. Een kwade dood. Werd de toornigheid onze legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Toen zeide hij tot zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt alle die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden alle die ze aantroffen, zowel slechte als goede. En de bruiloftzaal werd vol. God komt tot zijn doel, hoor. De bruiloftzaal wordt vol met hen die aanlagen. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. God bereikt wat hij altijd van plan is geweest. Maar even daartussendoor, die tekst. Toen zei hij tot zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ik moest denken aan een vader die aan zijn zoon een iPhone geeft. Zo'n ding kost iets van €500, geloof ik. En die jongen die is daar heel erg blij mee, maar gaat er vreselijk slordig mee om. Hij laat hem slingeren, hij laat hem in de regen liggen. En op een gegeven moment wordt hij gestolen waarschijnlijk, maar hij is hem kwijt. Hij komt bij zijn vader en zegt, vader, ik vind het verschrikkelijk erg, maar ik ben mijn iPhone kwijt. En die vader haalt zijn hand over zijn hart en zegt, och jongen, dat kan de beste gebeuren. Je krijgt van mij een nieuwe. En die jongen krijgt voor de tweede keer een iPhone. En voor de tweede keer gaat hij er slordig mee om. En weer wordt dat ding gepikt, of hoe dan ook, hij is hem kwijt. En hij komt voor de derde keer bij zijn vader, voor de tweede keer bij zijn vader en zegt, vader, sorry, maar ik vind het heel erg om te zeggen, maar ik ben hem weer kwijt. Dan denk ik dat de kans groot is dat die vader zegt, als het tenminste een verstandige vader is, dat hij zegt, jongen, sorry, over en uit, want je bent het niet waard. Je bent het niet waard, dat is wat hier staat. Ga maar niet meer naar ze toe, want ze zijn het niet waard. Nou, gewoon even de vraag aan u. Wat is Jezus hier waard? Jezus zegt tegen ouders, wanneer je je dochter of je zoon lief hebt boven mij, dan ben je mij niet waard. Dan doe je niet mee. Hij zegt tegen kinderen, wanneer je vader en je moeder je meer waard zijn, dan ben je mij niet waard. Hij wil de absolute eerste plaats. Dat hebt u ook in een huwelijk. Als u als man met uw vrouw verwacht u dat u als man de eerste plaats hebt in haar leven. En als er een andere man komt die een hogere plaats heeft dan jijzelf, dan neem je dat niet. Ook andersom, als vrouw, als je man een hogere plaats, al is het alleen maar in zijn hart, geeft aan een andere vrouw, dat kan niet in een huwelijk. Ook niet in het huwelijk met Jezus. Dat is toch logisch? Die vrouw en kinderen meer lief hebt, dan is mij niet waard. Hij wil de eerste plaats en neemt geen genoegen met een tweede plaats. Kan toch ook niet anders in een liefdesrelatie? Hij neemt zelfs geen genoegen met een gedeelde eerste plaats. Hij wil de eerste plaats. En dat is de vraag die ik u voorleg. Heeft hij de eerste plaats? Als kunt u toch niet behoren tot de bruid van Jezus Christus? En u kunt dat in uw leven nagaan. Hoeveel tijd besteedt u met hem? Per dag. Reken dat eens voor jezelf voor. Hoeveel tijd per dag gaat u met hem om? Ik spreek vanuit de Bijbel hoor. Hij zegt, die zijn me niet waard. Daar heb ik niks mee. Moet u nog eentje van, ik kom hier nog op terug, maar van die het niet waard waren, een paar bladzijden verder, dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden, hoofdstuk 25 vers 1, met 10 maagden die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. 5 waren wijs en 5 waren dwaas, want die dwaasnamen namen haar lampen mee, maar geen olie, doch de wijze namen olie in haar kruiken met haar lampen. Ze leken vreselijk veel op elkaar. Hè? Allemaal op weg, allemaal een lamp, allemaal een brandende lamp, allemaal wachten op de komst van de bruidegom. En dan komt er dit. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en sliepen in. De wijzen en de dwazen. Ze werden allemaal slaperig en sliepen in. Dat vind ik een van de sterke kenmerken van de eindtijd. En dat vind ik een van de sterke kenmerken van wat ik om me heen zie. Slaperig. Geestelijk slaperig. We worden zo overdonderd door alle invloeden van vooral de beeldenwereld. Dat. Natuurlijk horen we graag een goede preek, maar wekt dat ons nou ook echt op? Doen we daar nou echt wat mee? Opwekking begint bij jezelf. Ze werden alle slaperig en sliepen in. Slaper, geestelijke slaperigheid. Het is niet fris, het is niet wakker, het is niet opgewekt van binnen. Natuurlijk kunnen we best verhalen over hem houden, maar het lijkt wel alsof het leven eruit weg ebt. We worden slaperig en slapen in. De wijze en de dwaas. Zo zwaar wordt de eindtijd, even zo ertussendoor. Zo zwaar wordt het in de eindtijd dat ze alle inslapen. Ze werden alle slaperig, en dat zijn allemaal woorden van Jezus zelf hoor. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperig en sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep. De bruidegom, midden in de nacht. De bruidegom, zie je uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwazen zeiden tot de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden en zeiden, nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop voor uzelf. Doch terwijl ze heen gingen om te kopen, kwam de bruidegom en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftzaal binnen en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Maar hij antwoordde en zeide, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Tien gelovigen. Er gaat een scheur dwars doorheen. Ik ken u niet, zegt de Heer. Wat was het verschil? Allemaal brandende lamp, ze waren allemaal mee bezig, allemaal de bruidegom verwachten. Wat was het verschil? Die vijf wijzen hadden een kruik met olie bij zich. Dat betekent dat ze gedurende hun hele leven die kruik naar de hemel hadden opengehouden. En iedere dag was er zo'n druppeltje ingevallen vanuit de hemel. Een waterval is een alpenweide waar dagelijks druppeltjes invallen en daardoor wordt het een waterval. Het vangt alles op. En daarom konden ze ook niks aan die anderen geven, want je kunt het niet in één ogenblik aan iemand geven. Daar heb je een leven lang voor nodig. Het was niet dat ze dat niet wilden, maar je kunt dat niet overdragen. Je kunt niet op het laatste moment zeggen, nou hier heb je wat van mij. Nee, dat is een persoonlijke inzameling en een persoonlijke omgang met Jezus Christus, waardoor er elke dag een druppeltje of een paar druppeltjes valt in je kruik. En dan kan er een crisis komen waarin je ook slaperig wordt, net als de anderen. Maar als het erop aankomt, dan heb je een geweldige reserve. En kan hij zeggen, ja, jou ken ik. En dat is gewoon de vraag, lieve mensen. Kent hij u? Ik zei, hij kent alle mensen, ja wel, dat is waar, hij kent alle mensen. Maar kent hij u in de zin van een relatie? Natuurlijk, de voorvraag is, kent u hem? Wat hebt u met hem? Dat is mijn brandende vraag, al een flink aantal jaren, iedere keer maar weer als ik spreek. Wat hebt u met hem? Heeft hij die eerste plaats? Of is het misschien in het beste geval een gedeelde eerste plaats. Hij neemt dat niet. Hij zegt, ik ken u niet. Hij zoekt een bruid. Een liefdesverhouding. Iemand die beheerst wordt door haar bruidegom. En dat is helemaal niet overdreven, want ik heb vanmorgen gezegd, opwekking begint bij God. Hij geeft alles wat je nodig hebt. En dat is Jezus die in je woont. Het is de kastanje die in je woont. Het is het zit allemaal in je ticket. Niemand van ons zal kunnen zeggen, ja, maar dit vind ik allemaal zo zwaar en zoveel. Nee! Opwekking begint bij God. Maar het moet wel zijn doorwerking hebben. En dan zeg ik, wat hebt u met hem? En ik hoop zo dat u zich hier niet makkelijk van afmaakt. Ik ben heel wat keertjes na een samenkomst naar buiten gegaan, huilend soms. Dus niemand wilde ontmoeten. Ik alleen wilde zijn met God. God. Ken je dat? Ken je dat vanavond? Misschien in een straat waar lantaarns staan, anders wordt het wat moeilijk. Of je gaat naar je kamer, maar zeg: ik wil nu, Heere, dat u me genade geeft dat dit diep zakt. Dat ik niet straks behoor tot die vijf dwazen die dachten dat ze wat hadden. Want ik was lid van en ik... En toch straks afgewezen worden, doordat u zegt, ik ken u niet. Hij sloot de deur. Voelt u, de lat ligt heel hoog. Helemaal niet te hoog. Helemaal niet te hoog, hij voorziet in alles. Maar er... Goed, even terug weer naar waar ik was met hoofdstuk 22... Oh, dat was dat woordje van, maar de genodigden waren het niet waard. De genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt alle die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden alle die ze aantroffen, zowel slechte als goede. Slechte, denk ik vaak een beetje, de slechte komen uit de goot en de goede komen uit de kerk. Ja. En de slechte uit de goot moeten zich bekeren tot God. En de goede uit de kerk moeten zich ook bekeren tot God. Sommigen komen uit de goot tot de Heer Jezus. Ik ben uit de kerk tot de Heer Jezus gekomen. Maar ik moest me wel bekeren. Mijn leven aan hem geven. Dat zodat het koninkrijk de hemelen werkelijkheid werd in mijn leven. Slechte en goede. En de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen. Vind ik altijd een mooie tekst. Komt goed hoor, het komt goed. Dat geeft ons weer iets terug van die vreugde van vanmorgen. Want opwekking begint bij God. En God laat nooit varen het werk wat zijn hand begint. Het komt echt goed hoor. De bruiloftzaal wordt echt vol. Vraag eens alleen, bent u erbij? Toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien. Om hen die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zeide tot hem, vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de bediende, bind hem aan handen en voeten en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Deze man had geen bruiloftskleed. Waar duidt dat op? Dat duidt erop dat wij, wat God in het begin al zegt, ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Spoedig zullen we hem zien en volkomen op hem lijken. We moeten op Jezus gaan lijken. Jezus woont in ons en God hakt alles weg wat niet Jezus is. Dat is het bruiloftskleed. Zijn zoals hij is door Gods genade. En deze man had geen bruiloftskleed, die was waarschijnlijk uit de groep van de goede. Ja, voor mij hoeft dat niet. Ik zal straks hier uitleggen wat mijn leven betekent. Ouderling en voorganger, de heer weet het wel, maar ik heb een geestelijke status van dienst. Nou, daar zullen ze zelfs in de hemel van opkijken. Heren, en toen zag hij de Heer en dan staat er en hij verstomde. Hij heeft niet één argument wat hij hier op aarde had, waarvoor hij geen bruiloftskleed nodig vond, geen één argument heeft hij naar buiten kunnen brengen. Want toen hij de werkelijkheid zag, wist hij hoe stom zijn argumenten waren. Vorig jaar hebben we een hele goede vriendin van ons begraven, Christa Rozier, 50 jaar. En een van haar uitspraken was: ik had 1000 vragen aan God. En toen ik hem zag, was ik ze allemaal vergeten. Tuurlijk. Al ons kleinzielige gekonkel over: als God dan! Ja, je moet het eens proberen te zeggen waar die bij staat. Hij verstond. We hebben van God iemand van ons niveau gemaakt en denken dat we ook wel boos op hem kunnen zijn en hem in een beklaagde bank kunnen zetten. Dat moet allemaal kunnen. Totdat je voor zijn aangezicht komt. Johannes zegt, en dat is nogmaals niet goed gezegd misschien, maar Johannes zegt als hij Jezus ziet, Openbaring 1, toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten. Met wie denken we dan dat we te maken hebben? Vanmorgen werd die tekst nog even gelezen, of zojuist. God is een verterend vuur. En deze man, als de Heer dat ziet, dan zegt hij: hoe ben jij hier nou binnengekomen? En hij zei tot hem: vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de bediende: bind hem aan handen en voeten en werp hem in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Die man die past hier helemaal niet. En ik zal voor hem een hulp maken die bij hem past. Past u? Ik ben vergeten tot hoe lang of ik heb. 5 over? Of wat? 5 over, ja. Past u? Ik heb een van de vragen. Luidt. Ik ben 67 jaar, pleegouder van 2 kinderen, waarvoor ik nog 10 jaar mag zorgen. Hoe houd je het besef levend dat je een deel van de bruid bent en dat Jezus in je woont? Als je het goede wil, is het kwade je nabij. Als je het goede wil, is het kwade je nabij. Zonder strijd geen overwinning. Ik verlang zo te leven zoals God wil, maar loop weer vast. Ik voel voortdurend tekortschieten. Hoe doe je het anders? Die tekst, als je het goede wil, is het kwade je nabij, is een veel gebruikte en geliefde tekst in bepaalde kringen. Om daarmee een soort vrijbrief te hebben om te kunnen zondigen. Ja, broeder, als je het goede wil, dan is het kwade je nabij. En dan gaan ze verder met de volgende tekst. Och, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam des doods? Ja, dat staat allemaal in Romeinen 7. En Romeinen 7 staat tussen Romeinen 6 en Romeinen 8. En Romeinen 6 vertelt ons hoe we er vanaf komen. We zijn aan de zonde gestorven, zegt Romeinen 6, met Christus gekruisigd. Moeten we eens lezen, het staat er wel 10 keer, denk ik. Op alle mogelijke manieren maakt Paulus duidelijk dat er een punt achter dat soort leven gezet is toen we met Christus gekruisigd waren. En dan komt Romeinen 8 en dat zegt: want in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Er is geen enkele veroordeling voor wie in Christus is. En daar staat Romeinen 7 tussen. Dat betekent dat het een strijd is in ons leven. We hebben er 2 in ons, Jezus en onze oude mens. En die oude mens is wel dood. Maar Luther heeft ervan gezegd: hij is verdronken, maar het kreng kan zwemmen. Ja. Oude mens geeft het nooit op. Maar wij leven toch niet uit die oude mens? Vandaar, wij leven uit die nieuwe. En die oude is geneigd tot alle kwaad. En die nieuwe is geneigd tot alle goed. Vandaar die tekst. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam der dood? En dan gaat meteen verder met deze woorden: Gode zij dank door Jezus Christus, onze Heere. Dus deze moeder van die 2 kinderen. Uw hoop ligt alleen maar in dat het in je kaartje zit. In uw omgang met Jezus. En dan zult u gaan merken dat u in de loop van de jaren anders met de kinderen omgaat. En als u het verziekt, dan gaat u naar ze toe en zegt: je vergeef, mijn moeder heeft het niet goed gedaan. Ik heb heel wat keertjes vergeving gevraagd aan mijn eigen kinderen. Voelt u, je past niet als je dat bruiloftskleed van Jezus Christus niet hebt, als je niet bekleed bent met hem? Als het niet Jezus in je is die je leven gevangen genomen heeft en het verandert naar zijn beeld, dan word je eruit gegooid. En dan weer dus de vraag, hoe is dat? Past u? Weer even een voorbeeldje, wat ik ook wel vaker genoemd heb. Mijn jongste dochter trouwde, had een prachtige witte bruidsjurk. En op de dag dat ze ging trouwen, zat ze bij ons in huis te wachten tot de aanstaande man kwam. En ik zie het nog gebeuren. Ze zat op een stoel in die prachtige witte bruidsjapon. En hij kwam binnen en hij was zo ontroerd. Hij vond ze zo mooi. En toen gaf een van de mensen die bij ons in huis hielp, die gaf hem een kop koffie. En terwijl die voor er stond, u weet al wat er gebeurt, ging de helft van die kop koffie over haar witte bruidsjurk. Ja, dat is een goede reactie die u hebt. Oh. Maar reageert u ook zo op een vlek in uw geestelijke bruidsjurk? Zonder een bruiloftskleed gaat u eruit. En natuurlijk is dat Gods genade. En misschien moet hij aan het eind nog wel wat bij ons. Oké, maar hier moet op dit moment uw leven rein zijn voor zijn aangezicht. En als er iets is van een vlek, dan moet u daarvan wakker liggen. En als die vlek er al zo lang in zit dat u er ook niet meer wakker van ligt, vraag ik mij af of voor u ruimte is in de bruiloftszaal. Als eerste christenen, maar als christen werden. Dat is een grote nood. Ook in Gods hart. Een grote nood. Iemand heeft gezegd, het is de duivel gelukt om ons in te enten met een milde vorm van godsdienst. Waardoor we immuun zijn geworden voor de ware godsdienst. En ware godsdienst is niet fanatiek. Ware godsdienst is genadig. Want een van de grote geheimen van God is dat hij een genadige God is. En God heeft tijd. En God heeft begrip. Hij weet wat maaksel wij zijn. En hij heeft geduld en hij heeft liefde en hij vergeeft en hij begint opnieuw. Want die bruiloftszaal moet vol worden. Dus hij heeft zijn omgang met ons. Als God mij had aangerekend op mijn overtreding, was het al lang over en uit geweest. Jezus heeft gezegd tegen Petrus, Simon, Simon, de Satan heeft verlangd om jou te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden. Ik denk dan vaak, hoe vaak zullen ze in de hemel de troepen bij elkaar geroepen hebben en zeggen, jongens, bidden voor Henk, want hij loopt op het randje. Opwekking begint bij jezelf. En laten we ermee stoppen. Met het christendom tot een schande te maken door onze levenswandel. En laten we ons toewijden aan hem met ons hele hart. En zeggen, Heer, wijs het aan. Elke vlek die u ziet, elke vlek. Opdat ik mag zijn zoals uw woord dat zegt. Ik denk even aan een tekst uit Efeze 1 waar staat, hij heeft ons immers in hem uitverkoren. In Jezus, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Een christen is niet een zondaar. Een christen is een heilige. Zo spreekt de Bijbel ons aan in het Nieuwe Testament. Schrijf aan de heilige te Efeze, schrijf aan de heilige te Korinthe, schrijf aan de heilige te Galaten en schrijf aan de heilige te Roermond. En dan moet u eens zeggen, ja, God ziet ons aan in Jezus Christus en daarin zijn we heilig. Ja, dat is één kant van de waarheid. Maar dat moet werkelijkheid worden in je leven. En als je bij die ene kant blijft hangen, val je buiten de bak. Je leven moet heilig worden. Gods genade. En het kan zo anders. En het wordt zo mooi in de gemeente. Wanneer wij ernst maken met onze heiliging, zoals de Bijbel dat zegt. God heeft ons immers zijn heilige geest gegeven, zoals de Bijbel dat zegt. Ik kan het u niet ingieten, niet geven. Misschien ben ik toch al over de streep gegaan met mijn ijver. Dan vraag ik daar vergeving voor. Maar mogen God zelf zijn werk doen. Ik zal een ogenblik stil zijn. En misschien zegt u iets tegen hem in die stilte die tussen u en hem is. Iets wat u al jaren eerder had moeten zeggen. Amen.